Goedemorgen samen. Het is vakantietijd en dat kunnen we goed om ons heen zien. Maar onze goede God en Vader gaat nooit met vakantie. Al eeuwenlang wil hij ons ontmoeten op deze dag speciaal voor hem gereserveerd. En wij mogen elkaar ook zien. Van harte welkom in deze dienst. Ook iedereen die online met ons verbonden is en later met ons meekijkt wellicht, ook van harte welkom. Welkom aan dominee Harm Boyten, onze voorganger vanmorgen. Wij mogen ons geld wat wij gekregen hebben vanmorgen geven aan de zending in Oekraïne. En niet deze bloemen, maar de bloemen die in de hal staan, die gaan vanmorgen naar Henny Boersema, die al lange tijd herstellende is van een operatie, gebonden met gips alle dagen. En hopelijk mag dit als bemoediging zijn voor een goed herstel. Wij wensen elkaar een bemoedigende en inspirerende dienst toe.
Wat heerlijk om elkaar weer te zien, hè?
Ja.
Ook van mij hartelijk welkom, jongens en meisjes, broeders en zusters. Zullen wij ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met onze eeuwige God? Zullen we samen ons votum beleiden? Doen we dat hier zingend? Dan mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon onze Heer Jezus Christus. Het thema van deze dienst is de hand van God, hè, geloof in de overwinnende hand van God. En daarom zingen we als intochtslied Psalm 89, de versen 6 en 17. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand. Zingen ook, o laat ons, o Heere God, niet vallen uit uw hand. We gaan samen in gebed en ik mag u daarin voorgaan. Machtige God, lieve Vader. We komen samen tot u in de Heer Jezus Christus. Sprakeloos aanbidden we u. Want u bent de schepper van hemel en aarde. Van alle leven. En als we ver kijken, wat kunnen we ons verloren voelen op die kleine planeet in kosmische ruimte? Wat moet uw majesteit en kracht ontzaglijk groot zijn om heel die kosmos in stand te houden? Ook dat het op de aarde goed gaat. Dat het bewoonbaar is. Voor dieren, voor mensen, maar ook voor alle planten en bloemen. Wat moet uw liefde groot zijn voor een wereld vol volkeren met zoveel kinderen. We weten, er gaat heel veel mis in de wereld. En daarom belijden we samen, ook in deze dienst, voor u onze schuld. Onze grote schuld. alle mensen wijs en dwaas moeten sterven. En in die grote nood, waarin ook zoveel rampen zijn van vuur en water en pandemie, we roepen u aan, want u bent de God van het leven en van het licht en van de liefde. U schonk in uw grote liefde uw eigen zoon, die stierf, ook voor onze zonde en schuld, maar die nu de levende is. Schenk ons het wonder van geloof, dat we in Christus zijn en in Christus de verzoening met u ontvangen, de verlossing van alle schuld en zonde, de verlossing die ook het eeuwige leven omvat. Heel de wereld, heel de kosmos, maar ook heel de aarde, u wilt die verlossen. Laat ons in dat wonderlijke leven dat u geschapen hebt, eeuwig blijven delen. Wat is uw genade ontzaglijk groot, verbazingwekkend. Laat uw stem horen van liefde en geef dat alle mensen wereldwijd die liefde leren kennen. Uw troost, uw kracht. En daarom bidden we, Heere, blijf met uw geest en met het evangelie niet op afstand. Raak ons aan. Kom in ons wonen en werken. Tot diep in ons hart. Schenk ons uw kracht, uw liefde, uw wijsheid en maak ons tot blije, opgewekte, liefhebbende mensen. Leer ons de Heere Jezus in het geloof omhelzen. En schenk ons daardoor een zuiver geweten. Maak deze dienst, ook online, tot een echte ontmoeting met u in Christus. Amen. Dan gaan we samen lezen uit de Heilige Schrift. Eerst lezen we uit Openbaring 9, de versen 13 tot 21. En dan zingen we Psalm 16, het vijfde couplet. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten. En daarna lezen we de tekst. En die lezen we in de vertaling van 1951. Dat is Exodus 9, vers 1 tot 7. En zuster Bawina van Brugge, die zal dat met ons lezen.
Openbaring 9. Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei: maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen zitten. De vier engelen werden losgemaakt. Ze waren gereed gehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. Het aantal van de ruiters van de bereden troepen, ik hoorde hoeveel het er waren, bedroeg 10.000 maal 10.000. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen. Daarmee richtten ze onheil aan. Maar de andere mensen die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en van diefstal. Het gedeelte uit Exodus 9 lezen we uit de NBG-vertaling 51. Dominee Boyten heeft mij verteld dat dat is vanwege vers 3. Daar staat: dan zal de hand des Heren zijn tegen uw vee dat in het veld is. En de termen hand des Heren en vee dat in het veld is zijn in de NBG weggelaten. En daarom lezen we het nu uit de NBG 51. De vijfde plaag, veepest. De Heer zei tot Mozes: ga tot Farao en spreek tot hem. Zo zegt de Heer, de God der Hebreeën: laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want indien gij weigert hen te laten gaan en hen nog weerhoudt, dan zal de hand des Heeren zijn tegen het vee dat in het veld is, tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het kleinvee, een zeer zware pest. En de Heer zal het vee van Israël afzonderen van het vee der Egyptenaren, zodat er geen stuk van het vee dat de Israëlieten bezitten zal sterven. De Heere stelde voorts een bepaalde tijd vast en zei: morgen zal de Heer dit doen in dit land. En de Heere deed dit op de volgende dag. Al het vee van de Egyptenaren stierf, maar niet één stuk van het vee der Israëlieten stierf. Toen zond Farao heen, en zie, van het vee van de Israëlieten was zelfs niet één stuk gestorven. Toch bleef het hart van Farao onvermurwbaar en liet hij het volk niet gaan.
Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Hier zie je een plaatje van het Rijksmuseum. En daar is de veepest afgebeeld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij waren blij even met de versoepelingen. En dankzij die versoepelingen zitten we nou samen hier in de kerk. Maar ja, jullie weten allemaal, aan het dansen met Jansen kwam gauw een eind. En elders gaat de pandemie op een verschrikkelijke manier verder. En naast die pandemie kwamen vuurrampen. Ook in de afgelopen week verschrikkelijke vuurrampen. Siberië, rond de Middellandse Zee, Amerika. Waterrampen, Duitsland, België, Limburg. En je ontdekt bij al die rampen een lawine aan emoties. Verdriet, verwarring, wanhoop, paniek, angst. Heb je nou het gevoel dat door die rampen mensen op hun knieën gaan en God smeken om verlossing? Schuld belijden, tot bekering komen? Als er vragen komen, en die komen er, dan is het vaak op deze manier. Waar is God in dit alles? Kun je de hand van God verbinden met zo'n ramp als COVID of zo'n vuurramp of zo'n waterramp? En dan hoor je, als God er nou niet mee te maken heeft, zou die dan wel bestaan? En als die er wel mee te maken heeft, mag die dan wel bestaan? En mag je wel praten over schuld? De Heer Jezus, die een blind geborene ontmoette, kreeg ook zo'n vraag. Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? En toen zei de Heer Jezus, hij niet en zijn ouders niet. Maar het werk van God moet zichtbaar worden. En Jezus genas hem. Dus wie Jezus wil navolgen, die gaat op zijn knieën, die bidt om ontferming. En waar mogelijk, helpt hij. Maar de vraag blijft, hoe zit dat nu met die hand van God in deze wereld? Wordt Gods hand zichtbaar in een ramp? Want ik denk dat velen van ons God enkel zien als een lieve God. Een goed heilige Sinterklaas, een kerstman, een soft evangelie. Maar wie de Bijbel leest, ontdekt, ja, toch is niet, ja, het is niet altijd even aardig. In de Bijbel wordt nooit getwijfeld aan de macht van God. Kijk nu eens naar die plagen in Egypte. Wie zich daarin verdiept, ontdekt, dat waren grote rampen. En dan ook nog in de vorm van een climax, een opklimmende reeks. Bij elke plaag neemt de spanning toe. Dus ook bij de vijfde plaag is er iets nieuws, iets dat erger is dan alle voorgaande plagen. En dat is ook zo. Voor het eerst waait de pestwalm over Egypte. Een voorbode van de pest die in de tiende plaag de mens treft. Maar nu is het beperkt tot de dieren. En ja, daarin moeten Farao en zijn volk en ook de Israëlieten de hand van de Heere opmerken. Dan zal de hand van Yahweh zijn tegen uw vee. En vandaar dat ik kom met een thema waar de hand van de Heere in staat. Geloof in de overwinnende hand van Yahweh. Punt 1. De boodschap van die hand. Punt 2. De bescherming van die hand. En punt 3. De slagkracht van die hand. Ja. Bij deze plaag, dat is mij opgevallen, er is geen donderslag bij heldere hemel. De farao krijgt van tevoren een speciale boodschap. Dus een waarschuwing vooraf. Dat gebeurt niet altijd, maar nu bij deze plaag een waarschuwing vooraf. Dus farao kan niet zeggen achteraf, het is toeval. Of ik heb het niet geweten. Mozes maakt de hand van de Heere daar aan dat heidense hof van de farao bekend. Farao gaat bij de ramp die zijn veestapel treft ontdekken. Zijn goden, zijn eigen goden, zijn in eigen land machteloos. Die vreemde God, God van de Hebreeën, is in hun land machtiger dan hun eigen goden. En opnieuw hoort de farao, dat is iets wat terugkomt, dat God recht heeft op zijn zoon. Zo staat het er. Zijn zoon, zijn volk. Dus vergeet nooit, en dat weten we als vrijgemaakte denk ik ook wel, het gaat altijd om de komst van de Messias, de Zoon van God. Nu, zo noemt de Heere dat volk, mijn zoon. Mijn zoon. En God heeft dat volk van God schandelijk misbruikt. Met slavernij. En dat is brandend actueel. Denk maar aan dat Ketikoti gebeuren. Straks zeg ik daar nog wel iets meer over. Dus daarmee schondt de farao het recht van God op zijn volk. Hij moet het volk vrij laten. Laat mijn volk vrij. Ja, wat is vrijheid? Die vrijheid is niet bedoeld om laat ik maar zeggen, verder te gaan met zonde. Laat mijn volk vrij, staat er, om mij te dienen. De vrijheid is bedoeld om God te dienen. Dus de vrijheid om God te dienen, dat is de inzet van de strijd. Het is een strijd op leven en dood. En in onze blijdenis staat, de overheid, die moet de heilige dienst van de kerk beschermen. Overheden zijn dus geroepen, wereldwijd, om die vrijheid om God te dienen te beschermen. Nu. En hoewel het lijkt alsof er geen schot komt in de bevrijding, nu waarschuwt God dus dat hij echt boos wordt. En daarbij valt op, als God boos wordt, dan is dat niet, laat ik maar zeggen, drift. Als God boos wordt en God gaat straffen, dan doet God dat niet onbeperkt. Dan houdt God zijn toorn in. Want niet alle vee gaat sterven. Alleen het vee dat op het veld is. Dat is natuurlijk ook geweldig. Hè? Paarden, ezels, kamelen, runderen, schapen, geiten. En wanneer er straks staat dat al dat vee sterft, dan is dat dus het vee dat op het veld is. Want bij de volgende plaag blijkt dat er nog steeds vee van de Egyptenaren leeft. En dan laat in die waarschuwing vooraf de Heere precies weten wat er allemaal gaat gebeuren. Hij is echt de baas. Hij beschikt over de tijd, morgen. Hé, morgen. Er zit een dag tussen. De Egyptenaren kunnen dus, als ze luisteren, het vee van het veld wegbrengen naar de schuren, naar de stallen. En ze kunnen zich ook nog bekeren. Ze krijgen een dag de tijd. In de keuze, dat vee in de stallen en de schuren, dat wordt gespaard. En in het verschil met het vee van Israël, want dat wordt ook gespaard. En vooral in de uitdrukking, de hand van de Heere. Egypte moet in die dodelijke aanval op de levende haven in Egypte de hand van Jahwe zien. En hoe moet ik dat nou duidelijk maken? Wat is dat nou? De hand van Jahwe die, laat ik maar zeggen, slaat tegen dat vee. Dat doet me denken aan een uitdrukking die voorkomt bij de profeet Zacharias. Dan zegt de Heere, en Zacharias moet dat doorgeven, wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. En dan schiet mijn hand uit. Nou, probeer dat maar eens. Denk er maar eens aan, jongens en meisjes. Als er iets, een vliegje, en dat vliegt zomaar tegen je ogen gaan, dan schiet je aan om het er weg te slaan. Dat beeld, dat wordt hier gebruikt. Dus dan treft de Heere dat vee met zijn hand. Zo maakt Mozes de hand van Jahwe bekend. En wanneer die hand van de Heere straffend uitschiet, dan is er niemand die redt. Ook niet de hand van de goden van Egypte. Want, daarom laat ik dat nou zien, vaak zijn de goden van Egypte, ik heb maar één plaatje, je kunt er wel 100 laten zien, vaak zijn die goden van Egypte afgebeeld met het ankh-teken, het levensteken in hun hand. En daarom heb ik het hier uitvergroot. In het midden staan die twee goden. Aan de buitenkant staan de twee farao's. Die bieden de goden dus offers aan. Maar in het midden staan die twee goden met het ankh-teken, het levensteken in hun hand. En daarin beelden de Egyptenaren hun geloof af. Het leven komt uit de hand van onze goden. Dat de goden, dit zijn dan twee keer goden van de zon. De linkergod is Re-Harachte. De rechtergod is Atum, Re-Atum. Maar alle goden, windgoden, watergoden, allemaal goden van vruchtbaarheid en welvaart, die hebben het levensteken in hun hand. De Bijbel leert heel anders. De Bijbel zegt expliciet, de handen van die goden, die kunnen zelfs niet tasten, niet voelen. Hun goden zijn gemaakt van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar ze kunnen niet spreken. En hun handen kunnen niet tasten. Psalm 115, Psalm 135. Dus hier zie je hoe in die boodschap van Mozes en de farao, dat hij laat weten, de hand van Jahwe overwint de hand van de goden van Egypte, die volgens de Egyptenaren hun land en hun volk en hun dieren zou moeten beschermen. Breekt de pest uit, dan heeft het allerlei gevolgen. En straks gaan we dat, bij punt 2 gaan we dat bekijken. Maar nu, bij punt 1, bekijken we dat religieus. Want er gaat niet maar een deel van het vee sterven. Farao en zijn volk worden hier getroffen in hun diepste religieuze overtuigingen. En ik laat het één voorbeeld zien. Hè? De godin, de hemelkoe, de godin Noet. En waarom doe ik dat? Expliciet ook, omdat in Exodus 12 vers 12 staat, dat is de boodschap van alle 10e plagen, dat de Heere zegt, ik zal in die plagen de goden van Egypte van hun voetstuk stoten. Dus welke goden worden dan in de 5e plaag van hun voetstuk gestoten? Daar geef ik dan één voorbeeld van, en dat is de koegodin, omdat die genoemd wordt, de koeien, de runderen. De koegodin, dat is de godin, hemelgodin Noet. Laat maar even terugzien, die koegodin. Kijk, je ziet de sterren aan de buik. En die onderste poppetjes op dat plaatje, dat zijn de hergoden. Die houden, om zo te zeggen, de hemel overeind. Er zit dus in dat Egyptische religieuze denken altijd een verband met de kosmos en een verband met het gewone leven. En zo proberen ze dat uit te beelden. En dan dat volgende plaatje. Dat is ook een koegodin. Dat is de hele beroemde Egyptische godin Hathor. En dat is de lievelingsgodin van Toetmozes, farao Toetmozes III. Knielend drinkt hij van de goddelijke melk van de godin Hathor. En zijn zoon, de zoon dus van deze farao, Amenhotep, mogelijk, door alle wetenschappers wordt het op het ogenblik aangenomen, de farao van de uittocht, kreeg de verering van die koegodin met de paplepel ingegeven. En Hathor als godin in Egypte, dat is niet alleen de meesteresse van de zon, de moeder van de zon, maar ook de meesteresse van alle kudde, al dat vee op het veld. En ze is de beschermster van alle leven, ook van alle dierenleven. Dus wat hoort die farao in die boodschap van Mozes, dat de hand van Jahwe tegen dat vee is, die hoort daarin dat het met de macht van zijn meest fanatiek geliefde godinnen, dat die gebroken gaat worden. Afgoden zijn niets in vergelijking met de God van de Hebreeën. En dat is nooit veranderd. Dan gaan we nu naar het tweede punt. De bescherming van die hand. Ik noem dat de bescherming van de hand, maar we gaan ook zien hoe die hand straft. Slaat de Heere met zijn hand, dan beschermt hij zijn volk. De hand van de Heere komt neer tegen dat levende haven op het veld. En dat brengt ook dood en verderf. En de pest slaapt toe op de door God vastgestelde tijd. Leven en dood zijn niet in de hand van de afgoden, maar in de hand van de Heere, ook als het over dieren gaat. En al wordt dan dat vee in die stal en die schuren gespaard, de ramp is onvoorstelbaar. En dat probeer ik duidelijk te maken met een paar plaatjes. In de eerste plaats militair. Hier zie je paard en wagen, dat is een strijdwagen. De paarden werden dus vooral gebruikt voor de strijd, voor de oorlog in Egypte. Het waren ook geweldige oorlogmachines, tanks van de oudheid. Dus als die paarden gedood worden, dan betekent dat zo'n land militair niets meer betekent. De strategische positie van zo'n land wordt volkomen ondermijnd, ondergraven. En dan gaan we het volgende plaatje zien. Dan zie je de pakezel. Dan moet je denken aan handel en verkeer. Met de dood van de ezels ligt in heel Egypte, ligt alle wegvervoer plat. Niks, geen broodbussen van het stoepje uit Spakenburg. Niks, geen vrachtauto's die de supermarkt meer kunnen bevoorraden. Alle handel en verkeer ligt plat. Want de ezels die zijn gestorven. En dan krijg je het volgende plaatje, de kamelen. Dat is het schip in de woestijn. Dus met de dood van de kamelen kregen de handelsbetrekkingen met het buitenland een gevoelige knauw. Heel de wereld was even bevreesd toen de Ever Given dwars lag in het Suezkanaal. Nou ligt hij dan in Rotterdam. Maar je moet je voorstellen dat al die schepen opeens stil liggen. Dood. Dus met de dood van de kamelen stopt die handelsbetrekkingen. En dan krijg je de dood van runderen, schapen, geiten. Dat is het volgende plaatje. Denk maar aan de vleespotten van Egypte. Met de dood van al die dieren die worden gegeten. Maar je hebt ook melk, wol, huiden, kleding. Er komt dus aan heel veel luxe en welvaart plotseling een einde. Dus als je daar even over nadenkt, dan is de pest onder dat vee, als de hand van de Heere zich tegen je keert, dat is echt een onvoorstelbare ramp. Dat is veel meer dan een recessie. Dit is ongelooflijk. En wie peilt dan het leed van al die gewone Egyptenaren? En zullen ze dan niet zeggen, waar is de beschermende hand van onze goden? Is nu nog niet duidelijk dat de hand van Jahwe zich tegen Egypte keert? Want van heel die angstaanjagende veepest is in het land Gozen niets te merken. De hand van de Heere beschermt zijn eigen volk in dat vreemde land. Maar dat is ook wonderlijk. Want daar lees je zomaar overheen. Waarom beschermt Heer eigenlijk zijn eigen volk? Ezechiël vertelt dat het eigen volk van de Heer ook achter die Egyptische goden aanliep. En de Heer laat dat Ezechiël ook weten. Dat was heel pijnlijk. Dus dat de Heer zijn eigen volk beschermt, dat is niet omdat dat volk het heeft verdiend. Hier zie je het wonder van de onverdiende genade. God wil met dat eigen volk verder. Hij wil zijn zoon verlossen. Hij wil op weg naar die Messias. Je ziet hier het ongelooflijke van Gods genade. Op huiveringwekkende wijze blijft dus al dat vee van de Egyptenaren dood. Maar dat vee van Israël, dat blijft kerngezond en gespaard. Die Egyptenaren dronken, om zo te zeggen, de melk van de heilige runderen. En die verwachten bescherming, maar het is precies andersom. Dus publiek wordt duidelijk de boodschap van Mozes. De God van de Hebreeën is de enige God. Dat is de Vader van de Heer Jezus. Dat is uw God, denk erop. Dat is jouw God. En die beschikt over leven en dood. En die gaat met zijn sterke hand en met zijn uitgestrekte arm zijn volk bevrijden uit de slavernij. Dus maar één conclusie die je trekken kan. Stop met het dienen van afgoden. Dien alleen de Heer. Maar hoe doe je dat nu vandaag? Nou, dat is best lastig. Hoe doe je dat nu? Want als rampen de wereld teisteren, dan kun je je afvragen. Hebben de volkeren, de verdrukten, recht gedaan? Of het nu om vervolgde christenen gaat, waar we niet voor opkomen. Of om complete volken. Die worden onderdrukt. Tibetanen, Indianen, Oeigoeren. Of een moderne slavernij in textielfabrieken of voetbalstadions. Of textielindustrie. Ja. Of om verdrukten die we laten verdrinken in de Middellandse Zee. Afgelopen week stond het uitvoerig in de krant. Europa weet het en zorgt ervoor dat ze worden teruggestuurd naar die verzamel- en terugkeercentra in Afrika. In het hoofdartikel stond, dat zijn ware hellegaten waar mensen willekeurig worden gevangen gehouden, systematisch worden mishandeld of verkracht. Maar we kunnen natuurlijk ook wat persoonlijker maken. Ik denk dat niemand van ons die vorm van religieuze godenwereld vereert. En met koeien, schapen, paarden, ezels, kamelen, er is op zich niets mis mee. En met militaire strategie, handelsbetrekkingen, logistiek en welvaart ook niet. Maar wat is een afgod? Voor velen in Nederland is God verdwenen. Niet alleen uit Jorwet, maar uit Nederland. En wat gebeurt er dan? Dan zet je iets moois of iets goeds in de plaats van God. En dat wordt dan toch weer je afgod. En zo'n afgod gaat je beheersen. Je ontleent er je identiteit aan. Ja. Heb je dat wel eens afgevraagd? Heb ik lasten in mijn leven van iets dat dient als godvervanger? Waar ontleen ik mijn waarde aan? Voor welke godvervanger ben ik nou gevoelig? Is dat macht? Is het geld? Is het luxe? Is het seksuele lust? Denk aan al die verschrikkelijke vormen van misbruik. Er zijn afgoden in menigte. Kun je niet loskomen van de games? Of van de sport? Ben je eraan verslaafd? Er zijn natuurlijk heel veel dingen. Ongelooflijk mooi. Op zich helemaal goed. Maar ze zijn nooit bedoeld om God zelf te vervangen. Nooit bedoeld om je er helemaal aan uit te leveren. Om je identiteit eraan te ontlenen. Om al je geluk erin te vinden. Want dan raak je je vrijheid kwijt. Dan word je slaaf van die afgoden. Dan raak je verslaafd aan die afgoden. Niet alleen aan drugs. God wil dat niet. Want God weet, als je verslaafd bent aan zo'n afgod en je laat God los, dan ga je met die afgod een keer te gronden. God zelf wil je leven vullen. God zelf begeert je, je leven, je dienst, jezelf. En hij begeert je in Christus. Dat is het grote wonder van zijn liefde en van zijn trouw. En daarom overwint God afgoden. En staat dit in de Bijbel. En laat al ook alle overwonnen volken, of dat nou Tibetanen zijn of Oeigoeren, laat alle volken, laat alle christenen vrij om mij te dienen. En de Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Maak al tot mijn leerling. En als je er nou straks naar de dienst een keer over door wil praten, ja, probeer dan ook eens na te denken over die vraag: ben ik wel gevoelig voor een godsvervanger? En voor welke dan? En hoe moet ik daarmee breken? En dan gaan we naar het laatste punt. De slagkracht van de hand. Vergeet niet, de farao en ik denk ook de Egyptenaren, die hebben uitstekend begrepen dat de hand van de Heer, dat die het is die slaat en die beschermt. En dat heeft ze ongelooflijk geraakt. En farao wilde dan ook het precieze van weten. En wat doe je dan als overheid? Och, dan stel je een commissie van onderzoek in. Dus de farao laat haar fijn uitzoeken het eigenaarschap van elk kadaver. En het rapport van de commissie laat in duidelijkheid niets te wensen over. De veestapel van Israël verkeert in blakende gezondheid, terwijl die van de farao, alles wat op het veld was, dat is omgekomen. En dat waren de harten. En de eigen mensen van de farao, die konden, hè, dat zijn onverdachte getuigen, die konden daar niet omheen, al zouden ze willen. Maar ze kunnen farao geen enkel argument geven om in zijn onverzettelijke houding te volharden. En de vraag is, geeft de farao zich nou gewonnen? Hij weet nou toch precies waar hij aan toe is met de Heere. En ja, dan is die reactie van de farao uitermate teleurstellend. Hij blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. En wat moet er dan wel niet gebeuren? Wat moet er dan toch wel niet gebeuren? Is God misschien niet opgewassen tegen die massieve onverzettelijkheid van de farao? Of brengen plagen, oordelen, brengen die een mens niet tot bekering? En in dat verband hebben we Openbaring 9 gelezen. Bauwina heeft dat voorgelezen. En dan lees je dat bij de zesde bazuin, door middel van drie plagen, een derde van de mensen de dood vindt. Dat is een onvoorstelbare ramp. En dan toch lees je, mensen die overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden met al hun goddelijke ontucht, moord en dieverij aanbidden. En ook die beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen, die niet kunnen zien en die zich niet kunnen verroeren. En evenmin braken ze met hun leven van moord, toverij, ontucht en diefstal. Liever nog lasterden ze God. En daarom heb ik, ja, ik heb wel eens het gevoel, leven we niet in een Egyptische wereld? De Heer Jezus laat weten, we moeten niet bang zijn voor rampen. Covid, water, vuur. Dat zijn rampen die wel het lichaam doden, maar niet de ziel. Vrees hem die beide kan verderven in de hel. Wees, ja, schuil bij Jahwe. Wees eigendom van de Heer Jezus. En dat is het grote wonder, dat dwars door alles heen in de geschiedenis God met dat bekerende werk doorgaat. En daarom dit plaatje van een foto van een publieke eredienst in China. In die dienst is prachtig gepreekt over de komst van het Koninkrijk van God. Ja, dat heb ik mij laten vertellen, want ik versta zelf geen Chinees. Maar het was een ontroerende dienst om die bij te wonen. En de laatste regel die Klaas Schilder schreef was: het is de hand van de Heere die zich opent. Het is de hand van de Heere die zich sluit. Lieve mensen, geloof dat evangelie van de hand van de Heere en kom er vooruit. Want alleen de hand van de Heere, die kan ons, mensen, volkeren, verlossen en bevrijden Niet alleen van al die godsvervangers, maar ook van een pandemie, water- en vuurrampen. Zijn hand kan zorgen voor een volkomen verlossing. En vertrouw op die hand van God, die uit Egypte zijn zoon, Israël, zijn volk, waaruit de Messias geboren zou worden, verloste. En die ook vandaag, die volkomen verlossing, jou kan schenken. Geloof in de Heer Jezus, zijn Zoon. Dat die God jouw God is. Buig voor zijn recht op jou. En word bevrijd. En wandel dan hand in hand met je hemelse Vader een heerlijke toekomst tegemoet. Amen. Laten we samen zingen. Dus even kijken. Wat heb ik opgegeven? Laat het eens even zien. Ja, lied 44. Dat is dank nu allen God. En dan is er in de volgorde van de liturgie nu ruimte voor de wet. En dan lees ik een stukje uit Exodus 20 en Matthäus 22. En daarna zingen we Psalm 81. Ik die u voorheen veilig door mijn hand uit Egypteland leidde, mij ter ere. Psalm 81, de coupletten 6 en 7. We lezen uit Exodus 20 het volgende. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, bevrijdde. Vereer naast me geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets in de hemel hierboven, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heere, uw God, ik duld geen andere goden naast me. En dan lezen we uit Matteüs 22 wat de Heere Jezus zegt op de vraag: wat is het grootste gebod in de wet? Heb de Heere, uw God, lief. Houd van de Heere. Met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede, dat aan dat eerste gebod gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Die twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En daarom is liefhebben, dat is de vervulling van de wet. Dan gaan we samen in gebed. We willen samen u hartelijk danken. U bent een machtig God. U hebt met sterke hand en uitgestrekte arm uw volk bevrijd om u te dienen, om u te eren. Ook ons hebt u bevrijd om u te dienen, u te eren. En dat is onze kracht en onze troost, dat we eigendom zijn van de Heere Jezus. Dat is uw grote liefde, mensen redden. Uit de macht van de zonde, uit de macht van de afgoden. En ze brengen bij u, de God van het leven, van het licht en van de liefde. En geef dat dat evangelie, die blijde boodschap, wereldwijd doorgegeven wordt. Zegen alle die er een taak in hebben. En daarom bidden we om geloof voor allen die Jezus Christus nog niet kennen. Om het eeuwige leven. Heren, we ontdekken ook dat wij op alle vragen rond alle rampspoed geen antwoord krijgen. Maar de Heer Jezus genas. En wij mogen een beroep doen, ontfermt u zich over de wereld van de volkeren. En geef dat waar ter wereld ook afgoderij, dat het wordt opgeruimd. Dat we dat ook ontdekken. Afgoden, die helpen niet. En maak van uw volk een huis van aanstekelijke liefde. Dat we volhouden om te bidden voor alle mensen, alle volken, alle kinderen. Dat we bidden om het wonder van bekering. Dat we bidden om uw ontferming. En daarom ontbidden we ook niet alleen voor licht, voor alle die in het donker leven. Maar we bidden ook om vrijheid. Voor al die mensen die misbruikt worden in moderne slavernij of in moderne onderdrukking. O God, geef vrijheid, blijdschap om u te dienen. En we bidden ook om wijsheid voor allen, maar in het bijzonder voor alle overheden, alle die grote verantwoordelijkheid dragen. Om het wonder van vrede en recht in een wereld met zoveel dictatuur en terreur. We bidden ook om hulpverlening, ontferming voor allen die hoe dan ook in nood zijn door zoveel rampspoed, om goede medische zorg, verpleging van alle zieken. En kon het zijn genezing en herstel? Wat zijn de gevolgen van een ramp vaak groot en dat strekt zich uit over maanden en jaren soms? Heere, geef moed, troost, bemoedig, zegen met al die hulpverlening. En geef dat zelfs in de hulpverlening de kloof tussen rijk en arm gebroken wordt. Wat zijn er ontzaglijk veel mensen in deze wereld in nood? Heere, zegen de dienst van alle engelen en van alle mensen die willen helpen. En schenk ook troost aan allen die gaan sterven. Maar bemoedig en troost met uw kracht en wijsheid en liefde ook allen die achterblijven in rouw. Wij aanbidden u in uw majesteit, in uw grote liefde. Want u komt dat toe, de lof, de eer, de aanbidding, de heerlijkheid, de kracht, de wijsheid. Nu, altijd en tot in alle eeuwigheid. Amen. In de dienst van het offer wordt uw gave gevraagd, dat is meegedeeld waarvoor dat is. En dat zien we ook, dat is de Oekraïne-zending. En u kunt geven via Scipio. In nummer 6 lezen we dat Aaron en zijn zonen, die mogen de Israëlieten zegenen. En dan belooft de Heer, als ze mijn naam over het volk uitspreken, dan zal ik de Israëlieten zegenen. En dus, dat zijn eeuwige handen van God, die dan over het volk zijn uitgestrekt. Ontvang dan, na de slotzang, de zegen. Als slotzang zingen we lied 444, Grote God, wij loven u. Ontvang dan die zegen van uw God en Heiland. De Heere zegene u en beschermen u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high? Remind me once again just who I am, because I need to know. You have every failure, God. You